Goedemorgen, van harte welkom allemaal. Alle mensen die hier in de kerk zitten, wat mooi om te zien om zo bij elkaar te zijn. We denken ook zeker aan de mensen die thuis met ons meekijken of alleen luisteren. Fijn dat we toch zo op afstand ook met elkaar verbonden mogen zijn. Allemaal een goede en een gezegende dienst gewenst.
We gaan verder in het Bijbelboek Nehemia. We zijn begonnen 2 weken geleden met Nehemia 1. Toen was het thema hoe verder. Nehemia die werd geconfronteerd met een hele bijzondere situatie. Terwijl het bij hem heel goed ging, was het in Juda een drama. In hoofdstuk 2 vorige week hebben we gezien dat hoe verder wordt ingevuld met samen verder. En nu gaan we Nehemia 3 lezen. En dan is het thema voor deze dienst samen volhouden. Iedereen is nodig. Ik weet niet hoe vaak u of jij in je leven al Nehemia 3 hebt gelezen. Of er misschien aan begonnen bent. En halverwege dacht van ik ga naar hoofdstuk 4. Ik ga het in ieder geval voor u voorlezen in deze dienst. Nehemia 3. Staat boven de herbouw van de stadsmuur. Eliasib, de hoge priester, begon samen met zijn medepriesters aan de herbouw van de schaapspoort. Nadat ze die hadden ingewijd, plaatsten ze de deuren en wijden ze het gedeelte van de hondertoren tot de Gananeltoren in. Naast hem werkten de mannen van Jericho en daarnaast Zakur, de zoon van Imri. De vispoort werd door de zonen van Senaa herbouwd. Ze legden de balken en plaatsten de deuren, compleet met sluitbalken en grendels. Naast hen voerde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Hakkos, de herstelwerkzaamheden uit. En daarnaast Mesulam, de zoon van Berechia, de zoon van Mezezabel, en wat verderop Zadok, de zoon van Baana. Daar weer naast werkten de inwoners van Tekoa. Maar de aanzienlijken van die stad deden niet mee met het werk van hun heer. De oude poort werd hersteld door Jojada, de zoon van Paseach, en door Mesulam, de zoon van Bezotja. Zij legden de balken en plaatsten de deuren, compleet met sluitbalken en grendels. Naast hen werkten Melatja uit Gibeon en Jadon uit Merenoot, met de mannen uit Gibeon en Mispa, waar de residentie van de gouverneur van de provincie Trans-Eufraat was. Weer verder werd Jeruzalem tot aan de brede muur herbouwd door de goudsmid Uziel, de zoon van Garhaja, en door Ganania een zalfbereider. Refaja, de zoon van Gur en het hoofd van de ene helft van het district Jeruzalem, werkte daar weer naast. Jedaja, de zoon van Garumaf, herstelde het gedeelte tegenover zijn huis, en Gattus, de zoon van Gasapnea, werkte naast hem. Een volgend gedeelte met de bakovertoren werd hersteld door Malkia, de zoon van Garim, en door Gassub, de zoon van Pagatmoab. Salem, de zoon van Haloches, en het hoofd van de andere helft van het district Jeruzalem, werkte naast hem, samen met zijn dochters. Ganun en de inwoners van Zanoach herstelden de dalpoort. Ze bouwden hem op, plaatsten de deuren, compleet met sluitbalken en grendels, en repareerden de muur over een lengte van 1000 el tot aan de mestpoort. De mestpoort zelf werd hersteld door Malkia, de zoon van Regab, het hoofd van het district Bet-Hakkerem. Hij bouwde hem op en plaatste de deuren, compleet met sluitbalken en grendels. Salun, de zoon van Kolgoze en het hoofd van het district Mispa, herstelde de bronpoort. Hij bouwde hem op, legde het dak en plaatste de deuren compleet met sluitbalken en grendels. En hij repareerde de muur die van het waterbekken van het kanaal naar de paleistuinen loopt, tot aan de trappen die leiden naar de Davidsburg. Verderop werkte Nehemia, de zoon van Asbuk, en het hoofd van de ene helft van het district Betse, tot tegenover de graven van David, en verder tot aan het aangelegde waterbekken en het huis van de helden. Daarnaast werkten de levieten, Regum, de zoon van Bani, en Gasapja, het hoofd van de ene helft van het district Keila namens dat district. Een volgend deel werd hersteld door de verwanten van hen, Binui, de zoon van Genadad, en het hoofd van de andere helft van het district Keila, en Ezer, de zoon van Jezua en het hoofd van Mispa, herstelden het gedeelte bij de helling naar het wapendepot en de punt. Met grote ijver herstelde Baruch, de zoon van Sabai, een volgend deel, van de punt tot de ingang van het huis van Eliasib, de hoge priester. Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Hakkos, herstelde nog een stuk, en wel van de ingang van het huis van Eliasib tot aan het einde daarvan. Daarnaast werkten de priesters uit de nabije omgeving. En verderop herstelden Benjamin en Gassub het gedeelte tegenover hun huis. En daar weer naast herstelde Azaria, de zoon van Maaseia, de zoon van Anania, het gedeelte naast zijn huis. Binui, de zoon van Genadad, herstelde nog een deel van het huis van Azaria tot de punt en tot de hoek. Palal, de zoon van Uzai, werkte tegenover de punt en de hoge uitspringende toren van het koninklijk paleis bij het plein van de paleiswacht. Daarnaast werkte Pedaja, de zoon van Paros, en de tempelknechten die op de oval woonden, aan het gedeelte tot aan de waterpoort in het oosten en de paleistoren. Ook de Tekoïten herstelden nog een deel. Het deel dat begint bij de grote uitspringende toren en loopt tot de muur van de oval. De priesters waren aan het werk in het gedeelte boven de paardenpoort, ieder tegenover zijn eigen huis. Verderop repareerde Zadok, de zoon van Immer, de muur tegenover zijn huis en naast hem werkte Semaja, de zoon van Sechanja en de bewaker van de oostpoort. Ganania, de zoon van Selemja en Ganun, de zesde zoon van Zalaf, herstelde weer een ander gedeelte van de muur en Mesulam, de zoon van Berechja, werkte tegenover zijn eigen vertrek. Malkia, een goudsmid, repareerde de muur tot het huis van de tempelknechten en de handelaars tegenover de wachtpoort en tot de bovenzaal van de hoek. En tussen de bovenzaal op de hoek en de schaapspoort werkten de goudsmeden en de handelaars. Toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en van het leger van Samaria zei hij: wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat het werk vandaag nog af te krijgen is? Zijn ze serieus van plan de stenen uit die totaal verbrande puinhopen opnieuw te gebruiken? En Tobia uit Ammon, die naast hem stond, zei: hoe ze ook hun best doen bij het bouwen, er hoeft maar een vos op die stenen muur van hen te klimmen of hij stort al in. Hoor onze God hoe wij worden veracht. Laat hun hoon op hun eigen hoofd neerkomen. Voer hen weg in ballingschap. Geef hen prijs aan de plunderaars. Dek hun misdaden niet toe. Zie hun zonde niet door de vingers. Want ze hebben degene die de muur herstellen zwaar beledigd. Zo bouwden wij de muur weer op. De hele muur werd voltooid tot op halve hoogte. Het hele volk was vastbesloten om door te gaan. Er wordt in Nehemia 3 hard gewerkt. Nehemia heeft blijkbaar met zijn plan en met wie hij is en zijn uitstraling mensen bemoedigd en geactiveerd. Dat hebben we vorige week ook gehoord. En dan kom je in Nehemia 3 die hele lijst tegen met namen en beroepen. Ik zei al, ik weet niet wie het ooit eerder gelezen heeft en wie het volgehouden heeft om het hele hoofdstuk door te lezen. Klinkt wat saai, zo'n lijst. Maar blijkbaar maakte de schrijver van de Bijbel zich niet zo druk over de vraag of wij het altijd een spannend verhaal vinden. Maar blijkbaar is het belangrijk dat als er iets gebeurt, als God aan het werk is, dat de mensen ook bij naam genoemd mogen worden. Iedereen die meedeed, staat genoemd. En de kern van waar het over gaat is, kijk eens wat er gebeurt. Als iedereen bereid is te doen wat nodig is, zeker in een crisissituatie, let dan eens op wat God dan geeft aan iedereen die meedoet. En om daar dat hoofdstuk een beetje ook een beeld bij te krijgen. Hè? Tijdens het lezen dacht ik al, ja, denk maar heel persoonlijk. Als je een van die velen was die erin staan en jouw naam was genoemd, dan voelt zo'n hoofdstuk al heel anders. Maar er worden bijzondere dingen zo tussen de, ja, je zou het bijna kunnen ontgaan ons als we het lezen, maar er worden mooie dingen gezegd. Ik haal 3 beroepen eruit in deze dienst. Met wat dat denk ik te zeggen heeft. Van alle mensen die meewerkten, begint de lijst met de hoge priester. In vers 1 en de priesters komen ook naar voren. In vers 22 en vers 28. Best opvallend. De hoge priester, daar zou je toch van verwachten dat hij zich verplicht voelt om vooral bezig te zijn in de tempel. Die is hersteld. Daar moeten de offers gebracht worden. En een hoge priester had als taak samen met de priesters te offeren. Ook toe te zien dat dat ook echt gebeurde. Te bidden en te zegenen. Nou, meer dan ooit zou je zeggen, in die tijd hadden ze ook kunnen zeggen, nou, dat gaan we nu dus ook doen. Als de anderen aan het werk zijn, jullie werken, wij bidden. Maar deze hoge priester en priesters hadden blijkbaar een andere visie. Offeren, bidden en tot zegen zijn kan op meer plekken dan in de tempel. En dat zie je dus dan al, wat in het Nieuwe Testament ook heel sterk benadrukt wordt. Dan zegt de apostel Petrus tegen alle gelovigen, realiseer jullie goed, jullie zijn een koninkrijk van priesters. Nou, dan kun je ook al denken, wat was dan is aan je taak nou om te offeren, te bidden en te zegenen? Dus, wat is je taak? Nou, om je in te zetten. Dat is de mooiste uitdrukking van een offer, jezelf in te zetten, te geven met wat je hebt. Natuurlijk, om te bidden. En maar dat kan je ook, als het nodig is, tijdens het werken doen. En je ziet ze later ook bouwen met in één hand een zwaard en in de andere hand een droffel. Verbonden met God, bidden en zegenen. Kijk, dat beeld de priester uit in het Oude Testament. En die zegen beelden nog steeds graag uit, ook aan het eind van een dienst. Met het symbool van de zegenende handen. Gods handen op je leven, wat de kinderen net ook zongen. Maar verder gedacht betekent dat natuurlijk dat God je zegent om tot zegen te zijn. Je in te zetten ten goede. De priesters gingen erin voorop. Ze deden allereerst wat het meest nodig is. Een andere groep zijn de zalfbereiders en de goudsmeden. Vers 8, vers 31 en vers 32. Het is heel boeiend dat deze mensen ook bezig zijn als bouwvakker. Want dit waren twee ambachten waarbij je allereerst de zalfbereiders, zijn een beetje de apothekers van die tijd. Als er één ding is wat die mensen nodig hebben, is de ultieme hygiëne. Dan zou je kunnen zeggen, als je een zalfbereider bent, zeg je, sorry jongens, de muur moet herbouwd worden. Maar daar doe ik even niet aan mee. Dat zullen jullie wel begrijpen, want ik moet schone handen houden. En een goudsmid, die heeft de ultieme fijne handen nodig om precisiewerk te kunnen leveren. Het is niet echt aan te raden om dan met half verbrande stenen en hout te gaan lopen slepen om te gaan bouwvakken. Het is maar de vraag wat dat met je handen doet. Weet je, twee beroepsgroepen die dat niet zeggen, maar die zeggen, wij doen mee. Wat is er nodig? En wat is het mooie daarvan? Nou, de link ook naar nu, naar ons is, laat je inzet. Dat wat je doet in dienst van het koninkrijk, niet eerst en vooral afhangen van waar je goed in bent. Of, zoals ze dat dan tegenwoordig zeggen, wat jouw ding is. Natuurlijk is talent mooi en goed. En is dat heel vaak goed om naar te kijken waar je inzet. Maar in tijden dat het crisis is, dat er meer gevraagd wordt, is het ook goed om te beseffen dat als je met God, met vertrouwen op hem je inzet, dat God je geeft wat je nodig hebt. En dan moet je soms het risico dat het misschien consequenties heeft, dat het soms lastig voor je kan zijn, maar voor lief nemen. Van vertrouwen erop dat God geeft wat je nodig hebt. Dan heb je ook nog de aanzienlijken uit Tekoa en de Tekoïten. Dat is een mooi woord sowieso om te onthouden, Tekoïten. Maar die zijn inwoners van Tekoa. Die aanzienlijken, die zijn negatief in het nieuws. Ze deden niet mee. Waarom wordt er niet zo nadrukkelijk bijgezet, maar in ieder geval gezien de inzet van zo'n beetje iedereen, is het wel heel bijzonder dat deze mensen zich blijkbaar te belangrijk voelen om mee te doen, aan te pakken. En opvallend daarbij is dat het heel erg bekend is. Kijk, zij staan ook in die lijst. Het is een beetje, zoals je tegenwoordig dan zegt, naming en shaming. Hoewel, Nehemia noemt de namen niet. Maar het is wel iets wat hij even noemt. De aanzienlijke, die deden niet mee. Tegelijkertijd is dan daarbij opvallend dat er geen discussie over ontstaat. De anderen pakken gewoon aan. Denken blijkbaar, nou ja goed, dan jullie niet. En dat zie je dus heel nadrukkelijk bij die Tekoïten. Want die komen dus later, in vers 5 worden de aanzienlijken genoemd en in vers 27 de Tekoïten. Dus zij komen daarvoor, hè. Zij moesten nog een stuk doen. Ja, logisch, als de een het laat liggen, dan moet een ander het oppakken. Dat is de consequentie. Nou, als je dat naar ons deze tijd overplaatst, is natuurlijk de eerste vraag, hebben wij nog aanzienlijken? Ja, sowieso in Nederland vinden we dat een, zijn we er niet zo van. Hè? We zijn al denk ik heel graag gelijk, ook in de kerk. Maar goed, we kunnen allemaal wel voor onszelf op een of andere manier gevoeliger voor zijn. Dus een beetje meer voelen, beter dan anderen. Of tegen sommige mensen ongeloof opkijken. Nou, in dit gedeelte zie je in ieder geval twee dingen die goed zijn om daarbij in gedachten te houden. Het eerste was iets wat ik vroeger vaak al hoorde. Dat zei mijn moeder, erger je niet, verwonder je slechts. In Duits zeggen ze dat heel mooi, nicht ärgern, wundern. In plaats van je te ergeren, kun je beter gewoon zelf iets aanpakken. En ik dacht, even los van wie iets niet doet, als je het voor jezelf wil nagaan of je er last van hebt, ga dan van de week eens iets oppakken waar je absoluut geen zin in hebt. Dat hebben we denk ik allemaal wel. En denk vooruit is, ook als het gaat juist om de kerk en dienstbaar zijn in het koninkrijk, waar heb je echt geen zin in? Misschien moet je dat eens oppakken. De tweede tip is, als je ziet dat dingen blijven liggen, omdat sommigen zich niet inzetten, zorg dan in ieder geval juist dat je dat oppakt. Dat noem je de minste zijn. En dat is niet een kunstje waar je goed of niet goed in bent. Daarin hebben we een geweldig voorbeeld aan de Heer Jezus, die niet te beroerd was om het minste werk voor ons te doen. Alles zelfs voor ons over had. Daarom, bij dit gedeelte, wat dan niet misschien leest als een spannend verhaal, drie punten als het gaat over samen volhouden in Gods koninkrijk. Iedereen is nodig. Dus zet je in, wie je ook bent, waar dat het meest nodig is. Ten tweede, vertrouw erop dat God je geeft wat je daarbij nodig hebt. En ten derde, erger je niet, maar wees liever de minste. Amen. We luisteren nu naar een stuk orgelspel. En tijdens het luisteren kunt u ook nog een samenvatting van de preek zien.